deze dienst mee te beginnen, zo aan het begin van het nieuwe jaar. Onze Vader die in de hemelen zijt. Een vraag van, aan God om erbij te zijn. Het gebed wat de Heer Jezus ons heeft geleerd. Het is heel mooi om dat met elkaar zo te zingen. Goedemorgen allemaal. Vanaf deze plek iedereen een heel gezegend nieuw jaar toegewenst. Ook van mijn kant. We kunnen elkaar bij de koffie straks nog even persoonlijk de hand drukken. Het is mooi om dat te doen. Fijn dat u er bent. Dat u hier kunt zijn. Dat het lukt allemaal. Ook als u als gast hier bent vanmorgen, dan mag u zich welkom weten. Zich thuis voelen bij ons. De dingen met ons meebeleven in alle ontspannenheid. Het is fijn dat u thuis met ons meeluistert. Dat die mogelijkheden er zijn. En we hopen ook dat u thuis een heel gezegend moment met ons mag beleven in deze dienst. We mogen samen avondmaal vieren, de tafel van de Heer gebruiken, stilstaan bij het lijden en sterven van de Heer Jezus. En ook dat is ook altijd weer een hele intense gebeuren om dat met elkaar te beleven en daarbij stil te staan. We mogen de dienst beginnen met een moment van stil persoonlijk gebed en daarna wil ik het begingebed uitspreken. En ik wil u vragen om uit eerbied voor onze God dat staande met elkaar te doen. Laten we daarbij gaan staan. We hebben een moment van stil persoonlijk gebed en daarna zal ik het begingebed uitspreken. Amen. Onze hulp en onze verwachting is deze morgen van de Heere, de God die de hemelen en de aarde gemaakt heeft. De God die trouw blijft tot in eeuwigheid. En de God die nooit meer loslaat het werk wat zijn hand eens begon. Genade en vrede wordt ons rijkelijk geschonken door die God, onze Vader, in Jezus Christus zijn Zoon, door de kracht en de leiding van zijn Heilige Geest. Heren, met deze woorden mogen we deze dienst beginnen. In afhankelijkheid van u. Om te weten dat u erbij bent. Heren, we danken u dat we de gelegenheid hebben om hier samen te komen. In alle rust, in alle vrijheid. Heren, dat dat kan, dat het mag. Dat we ook de gelegenheid hebben, dat we de gezondheid bezitten. Heren, we bidden voor degenen die er niet bij kunnen zijn. We bidden voor de familie Ham. Heren, wilt u Roelof en Deborah nabij zijn, samen met de kinderen. Heer, we bidden voor de familie Wint. We bidden voor Annegriet, die opgenomen wordt in het ziekenhuis. Heren, en in deze drie namen voor alle zieken. Ook voor mensen die chronisch ziek zijn, langdurig ziek zijn. Die hier graag hadden willen zijn, maar het niet meer kunnen, of vanwege ouderdom. Heren, wilt u hen ook uw zegen geven, op de plek waar ze zich bevinden. Heren, en zegen zo dit samen zijn. Hier, in de kerk, maar ook straks bij de kinderen en bij de crèche. Heren, omdat we uw nabijheid mogen ervaren. Dat is ons verlangen, dat is ons gebed. In Jezus' naam. Amen. U mag uw plaats nemen.
Onze God is overal bij ons. En hij is hier bij ons, in ons midden. En één van u heeft een prachtig keuzelied uitgezocht. Het is uit Johannes de Heer 112. En ik lees u daar de woorden van voor. Ik weet niet waarom Gods gena aan mij ook werd betoond. En hij mij, een onwaardig mens, steeds zoveel liefde toont. En dan het refrein, waarin we ons nederig stellen voor hem, voor zijn grote almacht, dat hij zelfs naar ons om wil zien. Waarin we zingen, maar ik weet in wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd, mijn Heer is machtig. Onze kostbaarste en ons grootste bezit in hem. Laten we dit lied samen, en ik weet dat u net bent gaan zitten, maar het kan haast niet. Uit respect voor onze grote God, voor zover u kunt, heel graag staande. Dank u.
Thank you.
we zijn toegekomen aan het moment voor de kinderen. Het is bijna zover dat jullie deze dienst mogen verlaten en naar jullie eigen zonneschooldienst gaan. Het nieuwe kinderlied voor deze maand, die zal vaker voorbij komen. Hij zal eerst even flink klinken, want het begint boem, boem, boemerde, boemerde, boem. Het lied gaat over David en Goliath. En jullie kennen het lied en het verhaal helemaal van die, laten we maar zeggen, kleine David en die hele grote reus Goliath. Die dacht en zich op de borst sloeg. Jongens, waar hebben we het over? Dat kleine kereltje. Maar de Heere God was met David. En een steen uit de slinger van David, die geleid werd door de Heere God, raakte hem. En het was over met Goliath, zoals we allemaal weten. En de Filistijnen vluchtten en het volk van God werd de winnaar. Dat prachtige lied, dat gaan we samen zingen. En samen met de Heer Jezus ben je altijd overwinnaar, net als David. Luister maar naar dit lied. Zegen vragen. Ga de handen vouwen en de ogen sluiten. Lieve Heer in de hemel, samen komen we tot u hier om te bidden voor onze kinderen. Het kostbaarste wat u ons geschonken hebt. Heer, en wat zijn we blij dat het velen zijn, Heer, en dat we ze mogen vertellen van u. Heer, wilt u ook de zondagsschoolleiding uw zegen schenken, Heer, in het werk wat zij doen, Heer. Dat ze een lichtend licht mogen zijn, ook voor hen. Heer, zegen hen. En geef hen een heel fijn uur met elkaar. In Jezus' naam bidden wij dit. Uit verdienste, niet uit verdienste, maar uit genade. Amen. Dan mogen jullie gaan. Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen. En ik mocht deze dienst ook overnemen. Dankjewel Henry voor de prachtige liederen. Henry is ook ziek. Maar hij is er al. Maar het zingen gaat nog heel moeilijk. Dus ik ben heel blij en dankbaar Henry. Het heeft mij enorm aangesproken. Alle liederen die voorbij gekomen zijn al vanaf de hele week. Dit was is een hele bijzondere week. Ook in. Even wachten, want het is altijd zo. Jullie zeggen altijd jankert. Dus ik ben er weer. Ik ben er weer. Ook in mijn persoonlijk gebed en in mijn persoonlijke relatie met hem. Het eerste lied van het blok samenzang die wij gaan zingen is Bron van Licht en Leven. Wij aanbidden u, onze God voor eeuwig, eeuwig. Heer, wij danken u. Laat uw zon van de gerechtigheid opgaan over ons leven. Geweldig, deze woorden. Dat we dat mogen zingen, tot eer van zijn naam. Want het is alles genade wat wij ontvangen. En aansluitend mogen we ook nog mijn favorietste lied zingen. Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. En ik weet dat uw ziel, net als de mijne, verlangt naar hem. Wij leven hier nog in deze aarde, maar we zijn niet van deze aarde. En we weten wat de toekomst opbrengt of hoe onze situatie op dit moment is. Daar bij hem is ons thuis. We willen deze prachtige liederen zingen. En we starten met Bron van Licht en Leven.
Oh,
En ook het volgende lied is een loflied. En ik hoop dat hij bekend is. Het zijn zulke mooie woorden. Het is opwekking 497. Ik wil leven door uw geest. En in waarheid, o Heer, alle liefde die ik heb, leg ik hier voor u neer. Ik geef alles voor u en houd niets apart. Dit lied past zo goed bij het avondmaal. Want als we dan zingen, neem dit lied aan als dank voor wat u hebt gedaan. Want ieder woord schiet tekort en ik voel me verward. Maar ik zing uit liefde voor u. En ik wil u toch vragen om dit lied staande met ons te zingen.
Oh,
Laten we samen bidden. Heer, zo kan het inderdaad soms zijn dat we ons verward voelen, onzeker over dingen die te gebeuren staan in ons leven. Of omdat we gewoon niet zeker zijn over onszelf, in hoe we in ons vel zitten. Maar dan willen we u danken, Heer, dat we met al die dingen bij u terecht kunnen. Heer, dat we u kunnen zoeken en dat u zich laat vinden. Heer, dat is zo geweldig dat uw woord dat zegt. Dat als we u serieus zoeken, dat u zich laat vinden. Als de levende God die wij mogen dienen. Die wij mogen zoeken en vinden. En we danken u, Heer, dat u in uw genade naar ons toekomt. Met uw genade, met uw troost, met uw bemoediging. Met zekerheid die we nodig hebben om onze onzekerheid aan te vullen. Heer, we danken u dat we... Dat elke keer weer allerlei dingen van u mogen ontvangen en dat u geeft wat wij nodig hebben in ons dagelijks bestaan. Niet alleen nu in deze dienst hier vanmorgen, maar ook morgen, overmorgen, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. Heer, dat u met ons meereist, dat u met ons onderweg wilt zijn. En tegelijkertijd is dat ook ons gebed. Heer, ga met ons mee. Heer, we staan stil vanmorgen bij het Bijbel. Verhaal van een van de aartsvaders Jacob. U zegent hem. Heren, en wij bidden om uw zegen voor dit moment, hier in de kerk. Heren, mensen die meeluisteren thuis. Dat we uw zegen mogen ervaren, ook in deze momenten. Heren, we bidden om uw zegen voor ons dagelijks werk, voor onze dagelijkse bezigheden, voor onze levensweg. Als we naar het ziekenhuis moeten, voor onderzoek, of voor een operatie, voor een ingreep. Als we naar de huisarts moeten voor kwaaltjes die ons dwars zitten. Heren, wilt u ons nabij zijn met uw zegen, maar ook met uw genezende hand. Heer, dat bidden we ook voor de zieken. We hebben dat al gedaan, maar we doen dat opnieuw. We bidden voor de zieken. Heren, dat u ze nabij bent met uw kracht, met uw troost en met uw genezing. Heren, zo leggen we dat allemaal in uw handen. En we danken u voor uw woord. Uw woord dat zo rijk is, wat zo groot is. Heren, dat gewone druk inkt op papier tot leven komt, omdat u door uw geest er leven aan geeft. Woorden die levendmakend zijn. Heren, we bidden ook dat het vanmorgen zo mag zijn. Dat als we uw woord lezen en het overdenken, Heren, dat het ons mag raken in ons hart. Dat het ons iets mee mag geven voor ons dagelijks bestaan. Heren, opdat we erdoor gezegend worden, omdat u uw zegen eraan verleent. Heren, dat vragen wij van u. In Jezus' naam. Amen. We gaan de Bijbel lezen. En Lena Hoekstra zal dat vanmorgen met ons doen. En zij leest Genesis 2, vers 23 tot 33. En omdat Roelof de dienst al voor had bereid, had zij eerst nog het oude Bijbelgedeelte. Maar ze gaat haar best doen. En komt vast goed. Ja.
Een doorwaadbare plaats, samen met zijn beide vrouwen, zijn twee bijvrouwen en zijn 11 kinderen. Nadat hij hen over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant. Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen. En er worstelde iemand met hem, totdat de dag aanbrak. Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jacobs heup aan. En daardoor raakte Jacobs heup tijdens die worsteling ontwricht. Toen zei de ander: laat mij gaan, het wordt al dag. Maar Jacob zei: ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. De ander vroeg: hoe luidt je naam? Jacob, antwoordde hij. Daarop zei hij: voortaan zal je naam niet Jacob zijn, maar Israël. Want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen. Jacob vroeg: zeg me toch hoe u heet. Maar hij kreeg een antwoord: waarom vraag je naar mijn naam? Toen zegende die ander hem daar. Jacob noemde die plaats Peniel, want, zei hij, ik heb oog in oog gestaan met God en ben toch in leven gebleven. Zodra hij bij Peniel was overgestoken, zag hij de zon opkomen. Jacob liep mank, omdat de ander hem had aangeraakt bij de spier die boven het heupgewricht ligt. Eten de Israëlieten de heupspier niet, tot op de dag van vandaag.
Dankjewel. Je staat voor een onmogelijke ontmoeting. Je moet iemand onder ogen komen die je ontzettend hebt gekrenkt. Die je keihard voor de schenen hebt geschopt, figuurlijk gezien dan. Sterker nog, je hebt eigenlijk alles van die persoon afgenomen wat die persoon rijk was. En dat heb je op een slinkse manier gedaan. Je hebt die ander gigantisch bedrogen. En toen ben je er vandoor gegaan, want die ander werd zo verschrikkelijk kwaad, dat hij je wel naar het leven stond. Dat hij je wel wilde doden. En nu, na zoveel jaren, ruim 20 jaar later, zonder dat er ooit weer enig contact is geweest, sta je op het punt om die ander weer te ontmoeten en onder ogen te komen. Kun je er een beetje een beeld bij hebben, bij zo'n ontmoeting? Misschien heb je voor jezelf wel een situatie voor jezelf in gedachten, in je gezin, in je familie. Soms gebeurt dat, dat mensen lange tijd geen contact hebben, omdat er van alles scheef is gegaan. En dat er dan van alles gebeurd is. En dat dan na heel veel jaren er eindelijk weer contact komt. Dan is dat moeilijk. Dan is dat lastig. Dan voel je de emotie van, wat gaat er gebeuren in die ontmoeting? Na zoveel jaren, na zoveel wat er is gebeurd. Soms weet je niet eens meer wat er gebeurd is. Maar in dit geval is dat anders. Dat is de situatie van Jacob in Genesis 32. En met Jacob leeft met de spanning van, hoe zal dat moment zijn als ik straks mijn broer Esau weer onder ogen kom. Want ruim 20 jaar geleden heeft hij hem gigantisch bedrogen. Alles van hem afgenomen. Eerst het eerstgeboorterecht met die linzensoep. U kent misschien het verhaal wat in de Bijbel staat. Later de zegen van de oudste bij zijn vader. Ook dat heeft Jacob op een hele slinkse manier zich eigen gemaakt. En dan is Jacob, of dan is Esau zo verschrikkelijk kwaad dat hij Jacob naar het leven staat en Jacob moet vluchten. Vlucht weg naar het noorden. Naar een familielid dat ver weg woont, oom Laban, en daar komt hij dan terecht. En nu in Genesis 32 is het moment aangebroken dat Jacob terugkeert naar zijn vaderland. Die ontmoeting is dichtbij. En hij keert terug met grote rijkdom. Hij is alleen weggegaan, berooid, bezat niks. Maar nu komt hij terug en hij is een rijk man. Meerdere vrouwen, 13 kinderen, een enorm bezit aan vee en alles wat erbij hoort, slaven, slavinnen. Hij is gewoon een gigantisch rijk man en hij gaat met zijn hele bezit onderweg terug naar het land waar hij vandaan komt. En nu is die ontmoeting dichtbij. En ze hebben nooit meer wat van elkaar gehoord, Jacob en Esau. Ze hebben elkaar niet meer gezien, ze hebben elkaar niet meer gesproken. Als het in deze tijd gebeurd zou zijn, dan zou je zeggen, ze hebben elkaar geblokt op Facebook, Twitter, Instagram, alles is uitgezet, de app is geblokkeerd, nooit meer contact gehad. Na ruim 20 jaar is dan die ontmoeting daar en we vinden Jacob bij een rivier, die wordt benoemd, ook in het Bijbelgedeelte wat we hebben gelezen. De Jabok. Ik heb een kaartje meegenomen. Daar ziet u ook de pijlen op staan van de reis die Jacob met zijn hele gevolg maakt. Rechts ziet u de pijl van boven naar beneden. Daar komt hij vandaan en die eindigt bij een plaatsje Machanaim. U kunt dat waarschijnlijk niet lezen. Is op zich ook niet zo belangrijk, maar in het begin van hoofdstuk 32 staat dat als Jacob onderweg gaat, als God hem de opdracht geeft om terug te keren, en hij gaat onderweg, dan ziet hij een leger van engelen die hem als het ware ondersteunen, die met hem onderweg zijn. En dan geeft hij die plek de naam Machanaïm. En dan reist hij naar het westen langs de rivier. Daar is het riviertje, de Jabok, zijrivier van de Jordaan. En aan die zijrivier heeft hij een bijzondere ontmoeting. En die rivier is ook belangrijk, want die rivier moet hij oversteken. Dat hebben we gelezen. Het is een soort van grens. Een grens die hij over moet gaan. De grens van Labanland naar Jeugdland, waar hij vandaan kwam. Maar tegelijkertijd ook naar Nieuwland, waar hij naar onderweg is en waar hij zijn broer zal gaan ontmoeten. Hoe zal dat zijn? Hoe zal dat verlopen? Hij weet dat niet. En dan heeft hij daar een geweldige ontmoeting met een man die strijdt. Daar staan we zo meteen nog even bij stil. En dan noemt hij die plaats Pniel. Pniel ligt daar bij de Rode Pijl. En hij komt dus van nog hoger. Hij komt uit het noorden, uit Syrië, daar ergens vandaan. Paddan Aram, Haran, daar komt de, Jacob vandaan. En hij staat voor die grens van oud naar nieuw. Wij ook. Wij staan ook op de grens van oud naar nieuw. We hebben hem net gehad. 2019 is voorbij. 2020 is begonnen. In de oudejaarsdienst hebben we erbij stilgestaan. En zei iemand nog zo heel mooi. Ja, het is maar een getal. 2019. 2020. En tegelijkertijd maken we er toch ook nog een soort van magische grens voor. Van, want er begint weer een nieuw jaar. En wat is het mooi om in het nieuwe jaar ook stil te staan bij wat God ons wil geven. Ook weer in het nieuwe jaar. En dat is ook wat in deze geschiedenis gebeurt. Jacob die staat voor die grens van oud naar nieuw. Die nog niet weet wat in dat nieuwe ligt en wat daar gaat gebeuren. En zo kan dat ook voor onszelf gelden. Ook dat je voor bepaalde keuzes staat. Een grens over moet. Dat is nog niet zo aan de orde misschien in deze tijd van het jaar. Maar een nieuwe schoolkeuze die je moet maken. Of een nieuwe werkplek, een nieuwe baan, een nieuwe woonplaats. Of als je samen als gemeente een nieuwe weg inslaat. Dat is ook een grens van oud naar nieuw. En op die grens is het zo belangrijk dat je weet, ja, wat gaat er dan gebeuren? En als we naar Jacob kijken, dan is Jacob bang. Hij is bang, hij is onzeker en hij vindt het mateloos spannend wat er allemaal staat te gebeuren. Dat lees je tussen de regels door. Hij doet geen oog dicht. Want wat gebeurt er midden in de nacht? Midden in de nacht besluit hij om zijn hele hebben en houden alvast naar de overkant van de rivier te brengen. Alles brengt hij naar de overkant. Zijn vrouwen, zijn kinderen, zijn bezit, zijn slaven, zijn slavinnen. Alles brengt hij naar de overkant. En het loopt hem zeven kleuren door de broek, zou je kunnen zeggen. Hij doet van alles om Esau gunstig te stemmen. Want hij heeft een bode gezonden naar Esau, dat hij eraan komt. En die bode die komt terug met het bericht. Nou Jacob, Esau is onderweg, die komt jou tegemoet met 400 gewapende mannen. Dus dat ligt er niet om. Dus Jacob is bang. En hij denkt, ik moet Esau gunstig stemmen. Laat ik hem geschenken sturen. En dat doet hij dan trapsgewijs. Groepen geschenken van dieren stelt hij samen met een bediende. En die stuurt hij onderweg naar Esau. En dan moeten ze tegen Esau zeggen, dit is het geschenk van je broer. Jacob aan jou, ja, hij is jouw dienaar. En tot drie keer toe. Een soort drie trapsraket. Zo van, nou, dan dringt het wel door bij Esau en dan zal hij wel gunstig gestemd worden. Maar voor het geval dat dan toch nog niet zo is, laat ik ook wat hier overblijft maar in tweeën delen. Hier een groep, daar een groep, dat als Esau de ene groep aanvalt en vernietigt, dat dan in ieder geval de andere groep kan ontkomen en het zal overleven. Jacob trekt zijn hele trucendoos open en doet dat allemaal in eigen kracht, heel listig. Gaat hij ook hier weer te werk. Het past helemaal bij hoe hij altijd al in het leven heeft gestaan. En dan, als dat allemaal gebeurd is, dan vindt die bijzondere ontmoeting in die grenssituatie plaats. Jacob is nog aan de kant van de rivier waar hij vandaan komt. Aan de noordkant. Je zou kunnen zeggen in het oude gedeelte, in het Labanland. En de rest is al naar de overkant. Heeft hij al in het nieuwe gedeelte geplaatst, daar waar hij naar onderweg is. En dan is hij, zo staat het er zo mooi, helemaal alleen. Hij is alleen. En alleen zijn is soms heel goed voor een mens. In je relatie ook met God. Alleen. Hij was eerder alleen geweest. Toen hij ruim 20 jaar geleden op de vlucht ging voor Esau. Voor degene die de Bijbel een beetje kent, dan ken je vast dat verhaal. Dat hij zich 's avonds te rusten legt en een droom heeft van een ladder uit de hemel. Met de engelen die op en neer gaan. Met de belofte van God dat God met hem meegaat. De Jacobsladder. Die kennen wij vandaag ook nog, weet u dat? De Jacobsladder, die is ook vandaag de dag van tijd tot tijd nog wel te zien. Als je een heel bewolkte hemel hebt. En er komt zo'n prachtige zonnestraal door, zo'n bundel van licht die dan door de wolken heen breekt. Soms heb je er ook meer naast elkaar. Dat noemen ze een Jacobsladder. Dat is uit dit Bijbelverhaal. Dat is heel mooi. Dus als je die ziet, mag je aan de Jacobsladder denken. God die tegen Jacob zegt, ik ga met jou mee. Jacob staat daar helemaal alleen. En dan strijdt hij met een man. Er komt iemand bij hem en die strijdt met hem. Het is een heel bijzonder verhaal eigenlijk. Heel bijzonder verhaal. Dat die strijd die daar plaatsvindt, is ook maar kort. Maar Jacob strijdt met die man en Jacob is heel sterk. Die man kan het niet van Jacob winnen. Die man blijft ook de grote onbekende in dit Bijbelstukje. Hij wordt niet met naam genoemd. De man wil niet herkend worden. De man wil weg als het daglicht aanbreekt. Hij blijft de grote onbekende. Maar voor Jacob is het, als je tussen de regels doorleest, toch wel duidelijk wie die man is. Voor hem is het God die hem tegemoet treedt. En je kunt in een ander Bijbelgedeelte kun je dat ook weer terugvinden. Hosea 12 vers 4. Hosea 12 vers 4 zegt ook dat Jacob heeft gestreden met de engel van de Heer en ook met God zelf. En Jacob zegt dat ook op een gegeven moment. Jacob is het wel duidelijk. God is het die hem tegemoet treedt. En als die ander dan weg wil, dan komt dat ene zinnetje wat denk ik zoveelzeggend is in dit Bijbelgedeelte, vers 27. Dan zegt Jacob, ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent. Ik wil dat u mij zegent. Jacob is een mens zoals wij. Hij ziet op tegen het onbekende. Jacob is bang voor wat er gaat komen. In de ontmoeting met Esau en wat er verder nog omheen hangt. De onzekerheid voert bij hem de boventoon. Alles wat hij doet en alles hoe hij handelt, komt voort uit die dingen. De angst voor het onbekende, de onzekerheid. En zo kan ons dat soms ook gebeuren. Als je voor een grens staat, voor dingen staat die moeten gebeuren, dat je onzeker voelt. Dat je bang of angstig is, misschien dan een te groot woord, maar dat je er wel tegenop ziet. Dat je niet weet hoe het zal gaan. En dat je dat bezighoudt. En dat is ook bij Jacob aan de orde. Terwijl, als je naar het leven van Jacob kijkt, hij wel degelijk de zegen van God heeft ervaren. Ik denk aan die droom met die engelen langs de ladder en de belofte die God daar heeft gegeven. Aan het begin van zijn reis ziet hij dat leger van engelen die met hem meereizen. Hij heeft een enorme voorspoed ontvangen van God. In al die jaren dat hij bij Laban gewerkt heeft, zijn vrouwen, zijn kinderen, zijn vee, zijn hele hebben en houden, heeft hij daar bij elkaar vergaard. Dankzij de zegen van God. Dat spreken Jacob en Laban ook uit, dat kun je lezen in de geschiedenis. En God heeft hem zelf de opdracht gegeven om terug te keren naar Esau, naar het land waar hij vandaan komt. Dus met andere woorden, hij zou toch zeker moeten zijn over wat hem te wachten staat. Hij zou toch vol goede moed gewoon de volgende stap moeten kunnen zetten om onderweg te zijn. Maar dat is dus niet zo. Ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. De zegen op de grens van oud naar nieuw is voor Jacob van ongelooflijk belang. De zegen voor een beslismoment in ons leven is voor ons van groot belang. Zonder Gods aanwezigheid, zonder zijn leiding, zonder zijn wijsheid kan het niet wat worden. Mozes dacht dat ook al. Toen hij met het volk onderweg was in de woestijn richting het beloofde land en God kwaad was op het volk en hij tegen Mozes zei van ik ga niet meer met jullie mee. Dan zegt Mozes, dat kunt u niet maken. Zo heeft hij het niet letterlijk gezegd. Maar Mozes zegt het ook. Exodus 33 vers 15. Als u zelf niet meegaat, laat ons dan niet verder trekken. Dan heeft het geen zin. Dan komt het niet goed. Er is een oud gezegde. Aan zeer en zegen is het al gelegen. En zo is dat. Aan zeer en zegen is het al gelegen. En Jacob moet dat ook gedacht hebben. Ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. En die ander zegent Jacob en is uit het zicht verdwenen. Want dan komt de zon op. En dan kun je je afvragen, wat is dan de zegen voor Jacob? In dit geval voor Jacob zit de zegen dan in de ontmoeting met deze man, in de strijd die hij daar heeft gehad, in de dingen die gebeuren. Het eerste wat we ervan kunnen zeggen is, de man vraagt naar zijn naam. Maar je weet toch, God kent toch Jacob. God kent toch Jacob bij naam. Waarom Jacob vragen naar zijn naam? Maar door zijn naam te noemen, moet Jacob aangeven wie hij is. Moet hij zijn aard bekendmaken. Wie weet wat Jacob betekent. Hielenlichten. Ja. En zeker God dat voor zijn broer Esau. Bedrieger. Hiel vasthouden. Hielenlichten. Onderkruiper. Dat zijn de woorden die horen bij de betekenis van zijn naam. Dat moet hij tegen God uitspreken. Dit ben ik. Ik ben een hielenlichter. Ik ben een bedrieger. Ik ben iemand die, ja, een soort van onderkruiper die via slinkse wegen zijn weg zoekt in het leven. Jacob moet herkennen wie hij is voordat hij gezegend kan worden. Eerlijk jezelf onder ogen zien. Dat geldt ook voor ons in onze relatie met God. Dat je jezelf eerlijk onder ogen ziet. En ik merk elke keer weer dat dat lastig is. Dat ik een beter beeld van mezelf heb dan de werkelijkheid is. Zo gaat dat toch. Want je denkt niet zo slecht over jezelf. Oh, het valt nog wel mee. Zeker als ik het vergelijk met die. He? Dan weet je het wel helemaal zeker. Maar eerlijk zijn tegenover jezelf. Hoe zit het met mij? Hoe ben ik? En dat naar God uitspreken. Dat ook beleiden. Nou Heer, dit is wat ik ben. Meer is het niet. Meer kan het ook niet worden. De rest mag u doen. Misschien moet u wel alles doen. Dat is eigenlijk ook wat Jacob zegt. En als Jacob dan zijn naam noemt en tegen God zegt, ik ben Jacob, ik ben de bedrieger, ik ben die slinkse figuur, dan is dat voor Jacob een zegen. Dat is een zegen. Want dan weet je wie je bent. Ook in relatie met God. En dan kan God daar wat mee. Tweede wat opvalt is dat de man de heup van Jacob aanraakt. Jacob loopt mank. Jacob komt niet ongeschonden uit de strijd. Jacob was schuldig in verschillende zaken. En hij moest eerst God ontmoeten voordat hij weer zijn broer kon ontmoeten. Want hij was wel degelijk schuldig aan dingen die hij verkeerd heeft gedaan. Je kunt het niet allemaal maar zomaar recht praten. God breekt Jacobs eigen kracht. Zijn natuurlijke kracht wordt gebroken. Alles wat hij nog bedenkt in die ontmoeting voor Esau, het scheiden van zijn bezit in twee groepen en het zenden van die bodes met die geschenken, doet hij allemaal in eigen kracht. En waarom dan de heupspier? De heupspier is de krachtigste spier in het menselijk lichaam. En juist die spier slaat God. En daarmee vervalt het zelfvertrouwen van Jacob. Zijn zelfvertrouwen krijgt een flinke deuk. Hij wordt aangetast in zijn eigen kracht. Zijn vleeselijke wapens worden nutteloos. Die falen ook in de strijd met God. God die heel graag wil dat Jacob zich overgeeft aan hem. Zodat God de kracht kan zijn. En als kreupele wordt Jacob moedig in zijn geloof. De winst is dat Jacob zijn afhankelijkheid van Gods zegen gaat inzien. En dat dat regeltje dus vraagt. Ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. Dat is de zegen. En soms is dat ook voor ons een hele strijd om te voeren. Dat je het oude moet afleggen, voordat je het nieuwe kunt aandoen. En dat is een heel proces. Dat is een proces wat ook altijd weer doorgaat. Waar je altijd weer met God mee onderweg mag zijn. En soms ook inderdaad ook strijd mee moet voeren. Zoals Jacob daar strijd mee moest voeren. En het derde, wat we ervan kunnen zeggen, is de man geeft Jacob een nieuwe naam. Israël. Israël betekent God strijdt. God overwint. Maar in de tekst, als je goed leest, dan krijgt het een andere verklaring. Want dan zegt de man tegen Jacob, ik geef jou de naam Israël, want je hebt met God en mensen gestreden en jij hebt gewonnen. Jacob, jij bent de winnaar. Dat is wat die man tegen Jacob zegt. God zegt dat Jacob gewonnen heeft, maar geeft hem de naam die betekent dat God wint, dat God strijdt. Goedemorgen. Ik zeg het even voor de mensen thuis, we zijn even afgeleid, want hier vleeg een koolmeesje binnen. Heel bijzonder. Nou, ik hoop dat hij de uitgang ook weer terugvindt. Ja. God geeft Jacob de naam en hij zegt daarbij, je hebt met God en mensen gestreden en gewonnen. Maar God zegt dat Jacob gewonnen heeft. Maar geef hem een naam die wat anders betekent. Dat God strijdt en God wint. Dat is niet tegengesteld. Maar het vult elkaar geweldig mooi aan. Dat is prachtig mooi, die twee betekenissen naast elkaar. Die eigenlijk in elkaar steken. Want Jacob kan verder gaan. De rest van zijn leven de Jabok oversteken. De ontmoeting met zijn broer tegemoet zien. Als degene die wint. Niet uit zijn eigen kracht, niet uit zichzelf, maar omdat God met hem is. En God met en voor hem strijdt en het voor hem wint. Dat is een prachtige betekenis. Dat is de zegen die God aan Jacob geeft in deze strijd daar bij de Jabok. Van schandnaam Jacob naar erenaam Israël. De naamverandering betekent ook een verandering in positie voor Jacob. Een nieuw leven, een nieuwe toekomst, een nieuwe status, een nieuw karakter komt er bij Jacob zelfs boven. Want als je de geschiedenis van Jacob verder leest, de ontmoeting met Esau, het programma van Spoorloos is er niks bij, twee huilende broers vallen elkaar in de armen als ze elkaar weer zien, niks van strijd is er meer. Maar ze hebben een innige ontmoeting met elkaar. En ook als je in de rest van Jacobs leven kijkt, dan is hij een ander mens geworden door deze ontmoeting. Niet meer dat slinkse. Niet meer die bedriegerij. Het is allemaal weg. En ook dat is de zegen van God. Jacob geeft de plaats waar dit allemaal gebeurt een andere naam. Peniel wordt het genoemd. En in het woordje Peniel zitten twee woorden, twee Hebreeuwse woorden. Het eerste woordje is ponem en het tweede woordje is el. El is een ander woord voor God en ponem, wie weet het, is gezicht. Ja, in Amsterdam kom je dat regelmatig tegen. Het gezicht van God. Dat is de plek, die naam krijgt de plek waar Jacob met die man heeft gestreden. Het gezicht van God. Want Jacob zegt, ik heb God gezien, met hem gestreden en ik heb het overleefd. Ik mag verder leven met hem. Ik mag met hem onderweg zijn onder zijn zegen. En ook daarin ligt de zegen. Hij heeft God ontmoet en het overleefd. Hij kan moed vatten, moed vinden. Dan zal hij ook de ontmoeting met Esau overleven. Als je de ontmoeting met God overleeft, kun je ook de ontmoeting met je broer overleven. En dan komt de zon op, zegt het Bijbelverhaal, letterlijk. Maar ook symbolisch. Jacob's nacht is voorbij. Die heeft ruim 20 jaar geduurd. Dat is een groot gedeelte van een mensenleven. Die nacht heeft hij veel vergaard, veel bijeengebracht aan vrouwen, kinderen en bezit. Maar het was ook een nacht, donker in zijn leven. Maar het is ook symbolisch, want hij mag wandelen in het licht van God. Wandelen onder de zegen van God. En ook dat is voor Jacob een zegen. En zo mogen wij ook 2020 tegemoet zien. Wat er ook op onze weg komt. Hoe ons leven ook zal gaan. Vandaag zijn we gezond, morgen zijn we ineens ziek. Dat kan zomaar gebeuren. Of andere dingen die gebeuren. Dan mogen we leven onder de zegen van God. En met hem onderweg zijn. Ook in 2020. Leven onder de zegen. Heer, ga met mij mee. Ik laat u niet gaan, tenzij u ons zegent. Amen. En daar gaan we ook van zingen. Opwekking 710. Dit hier is de tafel van de Heer, waarin wij gedenken dat Hij zijn leven voor ons heeft gegeven. Wij komen samen voor zijn maaltijd, brood en wijn, mogen wij gebruiken. Een voorproef van de eeuwige dingen die komen gaan. En wij mogen komen. Je mag komen als je angstig bent, om hersteld te worden, vernieuwd te worden in zijn liefde. Kom aan deze tafel, wanneer je twijfelt, om gesterkt te worden in je geloof. Kom aan deze tafel als je spijt hebt en verlangt naar herstel in je relatie met de Heer en soms ook in relatie met anderen. Kom, want er is plaats voor iedereen. Iedereen die Jezus als zijn of haar Heer en Heiland heeft aanvaard in zijn leven of haar leven, weet dat Hij je verlosser is. Is welkom aan deze tafel. Ook als u als gast hier bent vanmorgen, mag u samen met ons deze tafel vieren. En wij vinden het fijn dat als u als gast hier bent, dat u zich even bekend maakt als u mee wilt doen in deze avondmaalsviering. Door even te gaan staan, uw naam noemt en misschien nog iets zegt wat Jezus voor u betekent. Zijn er gasten onder ons die met ons deze tafel willen vieren? Dank u wel. Ik lees u als inleiding Lucas 22, vers 14 tot en met 20. Toen het zover was, ging Jezus samen met de apostelen aanleggen voor de maaltijd. Hij zei tegen hen: ik heb er hevig naar verlangd dit Pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Want ik zeg jullie, ik zal geen Pesachmaal meer eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het Koninkrijk van God. Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei: neem deze beker en geef hem aan elkaar door, want ik zeg jullie, vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok, tot het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: dit is mijn lichaam, dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En zo nam hij na de maaltijd ook de beker. En hij zei: deze beker die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Zo stelde Jezus het avondmaal in. Tijdens die Pesachmaaltijd, het gedenken van de verlossing en de bevrijding uit Egypte, stelde hij de verlossing en de bevrijding in voor ieder mens die zijn offer, zijn kruisdood aanvaardt. En dat mogen we gedenken in brood en wijn. En het is mooi om ook de zegenbeden daarover uit te spreken. En ik wil broeder Wim vragen om dat samen met ons te doen, te danken voor het brood.
Heer Jezus, ja, zo mogen we als uw lichaam voor u komen. Heer Jezus, u bent gestorven voor ons aan het kruis. Uw lichaam is gebroken. En daar mogen we u voor danken, want u hebt verzoening bewerkt. Door u hebben wij vergeving van zonden en hebben wij een eeuwig leven. En wij konden daar niks aan doen, wij kunnen daar het niet door werken doen, maar het is genade van uw kant. Heer Jezus, daar danken wij u voor. Voor uw lichaam, voor uw verbrokenheid, voor de vergeving en de verzoening. Om Jezus wil. Amen.
Amen. Het brood dat wij vandaag breken is teken van het lichaam dat Jezus gaf toen hij stierf aan het kruis. Laten we samen het brood breken. Het brood dat we gebroken hebben is teken van het lichaam dat Jezus gaf toen hij stierf aan het kruis. En als we dit brood straks nemen, mogen we stilstaan bij zijn woorden die hij uitsprak tijdens zijn leven. Het brood dat ik geven zal, is mijn leven. Is mijn vlees voor het leven van de wereld. Tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Ga dan heen, broeders, en verkondig de dood des Heren. Amen. En de Heer zei: neem, eet, dit is mijn lichaam. Amen. We hebben gelezen dat Jezus na de maaltijd een beker met wijn neemt en ook over die beker de dankzegging uitspreekt. De beker is het teken van het vergoten bloed wat Jezus heeft laten vloeien aan het kruis. Dat bloed heeft Hij vergoten om onze zonden te vergeven, maar ook om ons te reinigen, zodat wij schoon en heilig voor God kunnen verschijnen. Dat bloed heeft Hij vergoten ter verzoening, zodat de relatie tussen God en mens hersteld kan worden. Maar dat reikt verder dan alleen maar de verticale relatie. Het gewerkt ook op het horizontale vlak. Het gaat ook om relaties onderling. En het bloed biedt bescherming. Bescherming voor aanvallen van buitenaf. Van de tegenstander van God. En in die wetenschap mogen wij ook danken voor de beker. En bidden om Gods zegen. En ik wil broeder Thierry vragen dat samen met ons te doen.
Ja, Heer, zo komen we als gemeente aan het meer voor uw heilige aangezicht. Heer, we willen u danken, Heer, dat het bloed heeft gevloeid. Heer, dat we inderdaad zijn geheiligd, gereinigd en gerechtvaardigd. Heer, er was een onoverkomelijke kloof tussen u en ons als mens. Maar we hebben u mogen leren kennen, omdat het offer is gebracht. En we mogen een levende relatie met u hebben, wat nergens anders in de wereld is te vinden. Heer, een heerlijke relatie, waar ons alle dagen weer volkomen bevredigt. Dank u wel voor uw liefde, Heer, waar ook zo tot uiting komt in het avondmaal viering, Heer, waarin u ons weer tegemoet komt. Doet u het zegenen, Heer, dat als de beker voorbij komt, dat we dat ook mogen ervaren, uw liefde. Voor ons, voor nu, maar ook voor in de eeuwigheid. Dank u wel dat we mensen mogen zijn van licht en hoop. Wat een genade, Heer. Daarvoor willen we u loven en prijzen. Amen.
Amen. De beker met wijn is teken van het vergoten bloed van de Heer Jezus. Het is de beker van de verlossing. De beker van de bevrijding. En ook de beker van verbondenheid aan Hem en aan elkaar. En zo mogen we de beker ook aan elkaar doorgeven. Ga dan heen, broeders, en verkondig de opstanding van de Heer. Amen. En voor degene die liever druivensap heeft, die kan de beker voorbij laten gaan. Dan komt straks iemand met de beker met druivensap langs. Amen. Het is mooi om dit zo samen te beleven. Brood en wijn spreken van de trouw van God. De trouw die Hij zo heeft laten zien in het leven, maar ook in het lijden en sterven van de Heer Jezus en zijn opstanding. En daar willen we ook van zingen. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij u. En terwijl het voorspel speelt en wij dit lied gaan zingen, wordt ook de collecte ingezameld en die van harte bij u is aanbevolen. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Het is zo mooi om te zingen over de trouw van God en onze dankbaarheid daar ook in uit te drukken. We mogen onze dankbaarheid uitdrukken in het geven van geld, maar we mogen onze dankbaarheid ook uitdrukken in woorden. En dat mag in een moment van gebed, dat mag in stilte in uw hart voor uzelf, dat mag ook hardop. Het hoeft niet lang, het kan eenvoudig. Laten we samen de Heer zoeken, danken en voorbeden doen en dan zal ik dit moment van gebeden afsluiten. Laten we samen danken en bidden. Amen.
Al zo lief had God de hele wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, zodat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat. Dank u, Heer Jezus, dat u dat gedaan hebt. Dat u aan het kruis bent gegaan voor ons. Voor onze zonden bent gestorven en dat we dankzij u vergeving hebben.
Amen.
Dank u wel, Heer Jezus, voor de wonder van verlossing aan het vloekhouders kruisers. Dank u dat u dat voor mij hebt gedaan en dat u dat voor ons hebt gedaan. U hebt ons gekocht en betaald met uw kostbaar bloed. De prijs in uw naam. Amen.
Amen.
Groot is uw trouw, Heer, aan ons betoond. Amen. Dank u wel, Heer. Dat u er was en er altijd zijn zal. In het afgelopen jaar en het jaar dat voor ons ligt, hier we mogen onze hoop en ons vertrouwen op u stellen. Want u bent een God die hoort en die onze gebeden wil horen, Heer. Ik wil u loven en prijzen voor uw verlossing, Heer. En wij mogen leven. In Jezus' naam. Amen.
Amen.
Dank u wel, Heer, dat we vandaag mochten gedenken. Dat u voor ons en voor mij aan het kruis bent gegaan, Heer. Dat u onze zonden, mijn zonden naar de kruis hebt genaamd. Dank u wel dat we dit vandaag mochten gedenken. Heer, dat wij de licht en licht weten in deze donkere wereld. Heer, dat wij u mogen loven en prijzen. En danken. Dank u voor alles wat u voor ons hebt gedaan en wat u voor ons doet.
Amen. Heere God, Vader in de hemel, wij prijzen uw grote naam. U, de heilige grote God, hebt zich neergebogen naar ons, kleine, nietige mensen. Wij die u de rug hebben toegekeerd, niets meer van u wilden weten. Heer, u nam er geen genoegen mee en u kwam naar ons toe. En we danken u en prijzen uw grote naam daarvoor. We danken u voor de Heer Jezus, voor zijn leven, voor zijn woorden, voor zijn daden. En we danken u bovenal voor zijn lijden en sterven aan het kruis. Plaatsvervangend voor mij, voor ons, voor ieder mens in deze wereld. Heren, hoe groot is dat? Hoe immens grote gebeurtenis die alles in deze wereld heeft veranderd. Die alle piketpaaltjes heeft verzet als het gaat om de eeuwigheid bij u. En we danken u, heren, dat we in die zekerheid in dit leven mogen staan. Dat we, als we kinderen van u zijn, dat we een eeuwig leven met u in heerlijkheid mogen doorbrengen. En we danken u, heren, dat dat geweldige, dat grootse al afstraalt op ons leven hier en nu. Heren, dat we dat nu al in ons mogen meedragen en van mogen uitdelen aan de mensen om ons heen. Heren, we danken u voor uw zegen daarin. We danken u voor uw zegen aan Jacob. We danken u voor uw zegen voor het komende jaar voor ons als gemeente hier aan deze plaats. Heer, we danken u voor uw gezegen, voor ons persoonlijk, voor het komend levensjaar. Wat ons ook te wachten staat, dat we mogen weten, zeker mogen zijn, dat u erbij bent en dat u meegaat. Heer, en dat uw zegen met ons is. Heer, en we bidden dat we daar elke dag weer opnieuw kracht en moed uit kunnen putten. Dat is ons verlangen, dat is ons gebed. In Jezus' naam, u erend, om wie u bent. Amen. En zo komen we aan het einde van deze dienst. Iedereen heel hartelijk bedankt voor de medewerking, de techniek, de muziek. De mensen achter de schermen die voor de koffie en de thee hebben gezorgd. En het kinderwerk hebben verzorgd. Dus ik mag u ook van harte uitnodigen om nog even een kopje koffie en thee te blijven drinken. Kunnen we elkaar ontmoeten. Nog goede wensen geven voor het nieuwe jaar. Kan nog even heel persoonlijk. En we gaan de dienst afsluiten met twee liederen. Ik heb je lief. En met wij reizen met elkander. En daartussen mogen we ons stellen onder Gods zegen. En ik wil u vragen, als u daarvoor in de gelegenheid bent, om daarvoor te gaan staan. En de liefde van God en de genade van Jezus Christus zijn Zoon en de kracht en de leiding van zijn Heilige Geest is met ons allen. Amen.